Nou, de afgelopen twee keren heb ik eigenlijk gewoon losse onderwerpen gedaan. Ik wil vanavond weer een start maken met een wat meer seriematige studie, zeg maar. En over het evangelie van Marcus. Vanavond de bedoeling om eerst in grote lijnen er wat doorheen te gaan. En daarna, een of twee avonden daarna, of misschien nog wel langer, gewoon wat meer in detail in te zoomen. Marcus' evangelie in het bijzonder, omdat het een evangelie is, wat het is het oudste geschreven evangelie. Daar komen we straks nog verder op terug. Het ook het eerste evangelie dus. En ja, omdat ik het zelf een heel prettig leesbare vind. En het is ook een beetje in de lijn, omdat Marcus natuurlijk de notulist of de schrijver van Petrus was. En eigenlijk is dit evangelie dan ook sterk terug te voeren op de apostel Petrus. En het ligt een beetje in elkaars verlengde dus. Ik wou eerst een stukje lezen uit het evangelie van het begin ervan. En dat is Marcus 1, vers 1 tot 8. Begin van het evangelie van Jezus Christus. Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja. Zie, ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal. De stem van een die roept in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maak recht zijn paden. Geschiedde het dat Johannes doopte in de woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonden preekte. En het gehele Joodse land liep tot hem uit en alle inwoners van Jeruzalem, en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan onder belijdenis van hun zonden. En Johannes was gekleed met kameelhaar en met een lederen gordel om zijn lenderen. En hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte en zeide: na mij komt die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben, nederbukkende los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Nou, de hele Bijbel spreekt over de Heer Jezus Christus. We hebben het natuurlijk al vaker hierover gehad. Van begin tot het einde geeft de Bijbel getuigenis van de Heer Jezus of over de Heer Jezus. Als je kijkt naar het Oude Testament, en dat wordt hier eigenlijk ook aangehaald al, in dit gedeelte. In het Oude Testament werd zijn komst voorzegd. Al vanaf Genesis, de belofte al dat hij komen zou en dat hij de slang de kop zou vermorzelen. Nou ja, en dan zie je verder in de symboliek van de tabernakel zie je de Heer Jezus terug. Daar zijn hele mooie bijbelstudies over gehouden in het verleden al door mensen. Door de ogen van de profeten. Zijn afstamming van David, aan David beloofd. Hè, dat David dat ook zelf mocht weten. Dat de Messias uit zijn stamlijn zou komen. Maar ook zien we de Heer Jezus, en dat heb ik in het verleden geloof ik ook wel eens gezegd. Letterlijk terug in de Shekina, in de vuurkolom. En ook nog een aantal malen. Als de engel des Heren verschijnt hij in persoon aan bepaalde mensen in Israël. Hij openbaart zich dus op verschillende vormen in het Oude Testament. En zijn komst als Messias wordt dan ook voorzegd daarin. Nou, het Nieuwe Testament spreekt natuurlijk in allerlei opzichten over de Heer Jezus. In eerste instantie dus in de evangeliën. En dat zijn getuigenverslagen. Van zijn werk hier op aarde, zijn komst, zijn werk, zijn wonderen, zijn daden allemaal. Wat hij gezegd en gedaan heeft, de tekenen. En hoe hij als Christus, als Messias, naar de aarde kwam. En wat we met kerst ook weer gedenken natuurlijk. En wat hij toen op dat moment betekende voor Israël. Vervolgens komen we hem ook tegen natuurlijk in de brieven van de apostelen. En dan met name in de brieven van Paulus en ook van Petrus natuurlijk. En daar vinden we eigenlijk de geestelijke duiding van wat het betekent dat de Heer Jezus kwam. Want in de evangeliën kom je het meer beschrijvend tegen. Maar in de brieven wordt pas echt toegepast in een betekenis. In de handelingen ook al natuurlijk voor ons als gelovigen. En wat je met heel erg sterk bij Paulus ziet, is dat hij de geestelijke duiding geeft van wat in het Oude Testament stond. Nou, en tenslotte, de openbaringen geven een blik in het toekomstige werk van de Heer Jezus. Hoe hij terug zal keren naar de aarde. Iets wat we eigenlijk ook in het Oude Testament vinden, maar natuurlijk veel beperkter. Om zijn koninkrijk te vestigen. Nou, in de studieserie over Petrus' leven en werk, vorig jaar geloof ik, heb ik al genoemd dat Marcus de schrijver was, of de notulist van Petrus. Hij trad ook op als tolk van Petrus. Paulus had natuurlijk het voordeel dat hij Grieks sprak, maar Petrus slechts zeer beperkt waarschijnlijk. En Marcus, die had een rijke familiestam, daar komen we straks nog op terug, die kon Grieks lezen en schrijven en spreken. En die heeft dus ook, en dat is eigenlijk onweerlegbaar, ook gewoon de brieven van Petrus geschreven als de schrijver van hem. Goed, Marcus had dus zijn evangelie, zijn verhaal zeg maar, eigenlijk rechtstreeks, grotendeels, uit de eerste hand van Petrus gehoord. En daar gaan we straks nog wat verder op in. Dan kijken we eerst naar wie Marcus eigenlijk was als persoon. En ik denk dat het wel bekend is, maar in Handelingen 12 lezen we een klein stukje over Marcus zelf. Want het hele Marcus-evangelie zegt helemaal niks over Marcus. En Handelingen 12 laat ons namelijk weten dat in het huis van zijn moeder een gebedssamenkomst was. En dat was de plek waar Petrus ook heen ging nadat hij vrijgelaten was. Handelingen 12 vers 12 staat dat. En na een ogenblik van overleg ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus, waar velen vergaderd waren in gebed. Het was dus een groot huis, anders kon natuurlijk ook geen velen vergaderd zijn in gebed. Hier staat in de vertaling bijgenaamd, alsof het een soort van bijnaam van hem was, hè, die Marcus. Maar in de Engelse vertalingen wordt hij eenvoudigweg Johannes Marcus genoemd, dus een dubbele naam. En in het Grieks staat er Johannes ook Marcus genoemd. Want Marcus is namelijk gewoon een Latijnse naam. Dus kennelijk ja, had hij een Latijnse naam naast zijn Hebreeuwse naam Johannes. Kennelijk noemde men hem om onderscheid te maken met de apostel Johannes. Omdat hij dezelfde naam droeg en anderen die dezelfde naam droeg. Hem bij zijn Latijnse naam Marcus. Aan het eind van Handelingen 12 lezen we vervolgens in vers 24 en 25 een stukje over hem nog weer. Barnabas nu en Saulus keren terug uit Jeruzalem na hun liefdedienst te hebben volbracht en namen ook Johannes bijgenaamd Marcus mede. Hij ging dus vervolgens met hun mee op zendingsreis. En nou ja, het is bekend, dat is niet helemaal goed verlopen de eerste keer. In Handelingen 15 namelijk vinden we hem weer en niet in positieve zin. Dat wil zeggen, Paulus en Barnabas die kregen woorden met elkaar vanwege Marcus. Marcus was met Paulus en Barnabas op reis gegaan in Handelingen 12. Maar in Pamphylië had hij besloten om terug te gaan naar Jeruzalem. In Handelingen, Handelingen 15, maar het is Handelingen 13 vers 13, waar we eerst even heen moeten. En daar staat namelijk dat hij terugging. Paulus en die met hem waren. Handelingen 13 vers 13. Paulus en die met hem waren voeren af van Paphos en kwamen te Perge in Pamphylië. Maar Johannes scheidde zich van hen af. Grappig genoeg staat hier Johannes en niet Johannes Marcus. Scheidde zich van hen af en keerde weder naar Jeruzalem. Nou, de reden waarom hij terugkeerde is niet bekend, is ook nooit naar voren gekomen. Maar aangezien zijn moeder in Jeruzalem woonde en de gemeente daar ook was, zou je kunnen denken dat hij terug naar huis wilde. Het was nog een vrij jonge man, misschien een soort van heimwee of dat hij toch zijn ouders miste, je weet het niet. Wordt ook niet verteld, het was ook eigenlijk kennelijk niet zo belangrijk voor ons om te weten. Wat de reden ook was. Paulus wilde niet dat hij nog een tweede keer met hen op reis ging. In Handelingen 15 namelijk, vers 38, kun je dan lezen, dat Paulus dan zegt dat men niet iemand bij zich moest hebben die hen na Pamphylië had verlaten en zich niet met hen tot het werk had begeven. Paulus was natuurlijk een hardliner, zoals ze dat dan zeggen. En die ging er altijd helemaal voor. En dat Marcus teruggegaan was naar huis, dat rekende hij hem zwaar aan. En vervolgens kregen Paulus en Barnabas dus onderling ruzie met elkaar. Paulus ging met Silas verder reizen en Barnabas met Marcus om samen te evangeliseren. Goed, gelukkig zien we later, en dat heb ik geloof ik ook eens eerder verteld, een herstel in de relaties. En schrijft Paulus zelfs aan Timotheus in 2 Timotheus 4 vers 11. schrijft hij iets geweldig positiefs eigenlijk over Marcus. 2 Timotheus 4 vers 11. Haal Marcus af en breng hem mede, want hij is mij van veel nut voor de dienst. Nou, dat is wel heel wat anders natuurlijk dan van iemand die je eigenlijk nooit weer wil zien. Want zo klonk het eigenlijk als je in Handelingen 15 leest. Of nou, iemand die ons in de steek laat, die kan het verder ook bekijken. En hier staat dat hij van veel nut is voor de dienst. Nou, niet alleen Paulus schreef zo lovend over hem. In de Petrus-studies hebben we het ook al genoemd. Petrus, van wie Marcus dus lange tijd een medewerker was, noemt hem in 1 Petrus 5 vers 13, noemt hij hem mijn zoon. Nou, dat klinkt natuurlijk zeer liefdevol ook, hè, dat Petrus hem zo noemt. Nou, in het evangelie van Marcus lezen we niet of Marcus ooit getuige was geweest van het leven van de Heer. Nou, en helaas moeten we daar vanavond toch weer op terugkomen een keer. De bijbelcritici en veel theologen zijn van mening dat Marcus het evangelie helemaal niet geschreven heeft. Zij zeggen van dat het door een anonieme schrijver is geschreven rond het jaar 150. Of zelfs nog veel later. Nou, daarmee worden de andere evangeliën, omdat Marcus het oudste evangelie is, en dat is onomstreden, worden dan nog later gedateerd. Omdat, zo zegt men, het Marcus-evangelie, en ik weet niet of u al eens van gehoord hebt, het zogenaamde Q-evangelie wordt dat genoemd, van een latere datum zijn. Het Q-evangelie is een soort van bron-evangelie waaruit alle andere evangelisten geput zouden hebben. Het Q-evangelie is nog nooit één snipper bewijs voor gevonden, maar het is een aanname die een gevolgtrekking is op de aanname dat de evangeliën van veel latere datum zijn. Dus om het één waar te maken moet je een andere aanname gaan doen, dus een theorie bouwen, zeg maar, rondom een evangelie wat nooit bestaan heeft. Goed, gangbaar onder veel theologen is dus een vroege datering, een vroegste datering van het jaar 80 na Christus. Eerder kon het niet geschreven zijn, zegt men. Waarom weet ik niet, maar Matthäus zou dan rond 90 na Christus geschreven zijn, net als Lucas en Johannes. En die zouden nooit eerder dan ongeveer 100 na Christus pas geschreven zijn. Nou, wie weet dat Johannes ongeveer rond het jaar 90 overleden is. Dat is alweer de conclusie, dan zou Johannes zijn eigen evangelie niet geschreven hebben.
Ja, maar zou je Openbaring ook niet geschreven hebben?
Nee, en veel meer niet, de brieven niet. En
ja, maar dat ligt voor.
Nou ja, goed. Maar dat is dus onder de huidige theologen een gangbare opvatting. En onder de bijbelcritici gaan ze nog veel oudere dateringen hanteren. Nou, even kijken hoor. Zij stellen dus dat de schrijvers aan wie wij denken, hè, waarvan wij denken dat ze die boeken en brieven geschreven hebben, dat die boeken helemaal niet geschreven zijn. Dat is allemaal door andere mensen, een soort van ghostwriters of wat ook maar bedacht wordt, hebben die geschreven. Ze hebben er ook wel een reden voor om dat soort dingen te denken. En daar komen we ook nog wel op. Maar men vergeet, en de bijbelcritici en de schriftcritici vergeten één ding. We hebben al, ik weet niet precies wanneer het was, de Qumran-rollen, de Dode Zee-rollen. Hoe oud zijn die inmiddels? Een jaartje of 40 oud of zo?
1947.
Nou,
bijna pensioen.
Nou, dat is dus al flinke tijd geleden. Zijn er dus al die Qumran Dode Zee-rollen. Daarnaast zijn er nog andere vondsten gedaan, en die komen ik straks ook nog tegen, waaruit we hele andere conclusies kunnen trekken. We weten namelijk door nieuw onderzoek een aantal zaken tegenwoordig die het ongelijk van de zogenaamde moderne theologie en schriftcritici bewijzen. En ze baseren zich dus op theorieën die inmiddels al meer dan 50 jaar achterhaald zijn. Dan begin ik bij een artikeltje uit Trouw uit donderdag 28 november 1996. Toen verscheen er een interview met de beroemde papyroloog en historicus Karsten Peter Tiede. Misschien kennen jullie hem. Ik heb er een boekje van. Wie het wil lenen mag dat een keer, maar ik wil hem absoluut terug hebben. Dat is een boekje uit de Amstelhalve reeks, uit de boekenreeks. Die gaat over de Dode Zeerollen. En dat is dus gewoon een man, die is niet zozeer theoloog, maar hoe noemen ze zo iemand? Archeoloog. En die heeft dus onderzoek gedaan naar een aantal dingen. En hij is ook papyroloog. En hij heeft een aantal papiersnippers weten te bemachtigen. In die tijd, rond tussen 1900 en 1930, is daar in die regio heel veel materiaal. Wat men deed was oude boekrollen, als ze die vonden, die herders en zo, want de Dode Zeerollen waren niet de enige. Wat ze dan deden was het versnijden, in stukjes snijden en dat verkochten ze. En dat bracht die herders goed geld op. En zo heeft die man ook een aantal van die snippers bemachtigd. En dat waren snippers, drie papiersnippers en papyrus, snippers moet ik dan eigenlijk zeggen. En daarvan is gebleken dat het van het evangelie van Matthäus was. Nou, we weten dat Matthäus later zou zijn geschreven dan Marcus. En er is vastgesteld dat dat evangelie rond of zelfs misschien voor het jaar 70 geschreven moet zijn. Aan de hand van de datering van de oudheid van het papier, handschrift wat gebruikt is en dat soort dingen. Nou, dat betekent dat het Marcus-evangelie dus veel eerder geschreven zou moeten worden. Dan hebben we nog iets anders. Bij de Dode Zeerol is een fragment gevonden. En dat fragment heet 7Q5, naar de grot waar het gevonden is. Ik heb er een klein plaatje van, wie het zien wil straks, staat ook op Wikipedia. Het is een heel klein stukje, papyrus. En dat is gevonden. En dat wordt door veel onderzoekers toegeschreven aan Marcus. En dat was dus een stukje van het Marcus-evangelie, wat dus bij de Essenen bekend was kennelijk. Nou, de moderne schriftcritici die bestrijden natuurlijk hardgrondig dat dat van Marcus zou zijn. Want het handschrift klopt niet helemaal en er zit een verschrijvingje in. Nou, hoe je dat uit, ik geloof, 13 letters zou kunnen opmaken, dat is wel heel sterk. De onderzoekers die zeggen dat er 13 letters uit het Marcus evangelie op staan, geloof ik. 13 letters of 13 versen. In ieder geval, en dat stukje is gedateerd rond 50 tot 68 na Christus. En dat kunnen ze doen aan de hand van het handschrift, aan de hand van koolstofmethodes kunnen ze dateren en zo. Dus dan kunnen ze het onderzoeken. Nou, de moderne schriftcritici die ontkennen dat het van Marcus is, maar van wie het dan wel is, dat is dan verder niet relevant, zolang je maar kon ontkennen dat het van Marcus is. En dan is er nog papyrus 52, onomstreden een deel van het Johannes-evangelie. Iedereen geeft dat toe. Het bevat in totaal 14 regels uit het evangelie en is een kopie ervan. Het is in het, dat heb ik hier niet opgeschreven, Hadiris of zoiets, staat erbij. En dat is van het jaar 117 ongeveer, hebben ze het kunnen dateren. Nou, dat is al een kopie. En die kopie is opgedoken in Egypte. Men weet ook dat het evangelie nooit eerder dan ongeveer in het jaar 100 in Egypte verschenen is. Dus toen rouleerden er al kopieën van het Johannes-evangelie. Nou, als je weet hoe moeizaam dat ging allemaal, toen hadden ze nog geen boekdrukkunst, alles moest met een handje overgeschreven worden. Toen rouleerden dus in Egypte al kopieën van het Johannes-evangelie rond het jaar 117 tot uiterlijk 138 na Christus. Dat was de periode waarin het geschreven is. Nou, de deskundigen zijn het erover eens dat het niet eerder dan dus ongeveer in het jaar 100 is geweest dat het evangelie in Egypte werd gebracht. En dat wijst erop dat ongeveer vanaf het jaar 100 iets later al kopieën van het Johannes-evangelie omloop waren. Waardoor een latere datering van Johannes eigenlijk onmogelijk geworden is. Dus we hebben nu datering van Marcus, Johannes en Matthäus. Alle drie op of voor, ruim voor het jaar 100 na Christus. En dan kunnen we op basis van de Bijbelse gegevens datering nog iets exacter maken. In de brieven van Paulus komen namelijk de evangeliën niet voor als bronnen. Nou, dat is heel opmerkelijk, want Paulus is een man van het schrift. Wat ik al noemde in de brieven, haalt hij steeds het Oude Testament aan. Maar haalt nergens een evangelie aan. Nou, we weten dat Paulus ongeveer in het jaar 64, uiterlijk 66, in Rome is gestorven. En dat hij zijn verkondiging deed op basis van wat hij van ooggetuigen hoorde. Maar dat zegt hij namelijk zelf. In 1 Korinthe 11 vers 20 tot 25, een heel bekend gedeelte, en we lezen er misschien altijd eigenlijk al overheen, daar schrijft hij dat. Ik zal het even pakken. 1 Korinthe 11. Instelling van het avondmaal is dat.
Ja, dat is niet meer.
1 Korinthe 11, vers 11, vers 20. En dan schrijft Paulus, wanneer gij dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des Heren? Want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel, zodat de een hongerig is en de ander dronken. Heb gij dan geen huizen om te eten en te drinken? Of minacht gij zozeer de gemeente Gods, dat gij de behoeftigen beschaamd maakt? Wat zal ik tot u zeggen? Zal ik u prijzen? Op dit punt prijs ik u niet. Want zelf heb ik, en daar gaat het om, zelf heb ik bij overlevering van de Heere ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht, waarin hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide, dit is mijn lichaam voor u, enzovoorts. Hier zien we dus dat Paulus zegt dat hij bij overlevering dit heeft ontvangen. Oftewel mondeling is hem verteld hoe dat is gegaan. Hij had geen evangelie, geen Marcus evangelie, hij had geen Lucas evangelie. Hij had het van de apostelen zelf gehoord. Hij was er zelf nooit bij geweest. En van andere getuigen, want we weten ook dat toen Paulus op een zeker moment schrijft, dat er nog zo'n 500 mensen in leven waren die persoonlijk de Heer Jezus hadden gekend toen hij zijn brieven schreef. Oftewel, hij had het niet uit een evangelie schrijven. Ook niet van Lucas. Lucas heeft later natuurlijk wel zijn evangelie geschreven. En ook de handelingen geschreven. Na grondig onderzoek en iedereen te horen, zeg maar. Dus tijdens Paulus zijn leven waren er nog geen schriftelijke verslagen van het werk van de Heer Jezus. Tenminste niet in de vorm zoals wij die nu kennen. Petrus' brieven zijn van uiterlijk 66 na Christus. Daar is ook iedereen het over eens. Eveneens door Marcus op schrift gesteld. En het is daarom veilig aan te nemen dat het evangelie van Marcus ook in die periode ongeveer is geschreven. En dat was de periode, en daar hebben we toen met de Petrusstudie over gehad, dat Paulus gevangen zat in Rome en Marcus en Petrus daar ook waren. En men is het er eigenlijk ook over eens dat het Marcus evangelie gezien taalgebruik en dergelijke waarschijnlijk in Rome moet zijn geschreven. Dus dan kom je op een datering ergens tussen dit jaar, vanaf het jaar 66. En dan is er nog Marcus 13. Ja, het is een heel droog verhaal misschien. Marcus 13. En dat is de reden over de laatste dingen. De weergave ervan van Marcus. We kennen het allemaal uit... We gaan het niet helemaal lezen hoor. Maar we kennen het allemaal uit Matthäus 24 natuurlijk. En Marcus 13 schrijft daar ook over. De reden van de laatste dingen. Het is opmerkelijk dat die reden in een toekomstige vorm is geschreven. De reden van de laatste dingen. Als iemand in het jaar 100 de reden van de laatste dingen had opgeschreven, dan zou die dat, de moderne theologie relateert dat namelijk altijd, die reden over de laatste dingen, heeft men het erover van dat de Heer Jezus zegt daar dat de tempel verwoest zou worden. Maar het staat in een toekomstige vorm. Er staat niet van, zoals de Heer Jezus had voorzegd, is de tempel verwoest of... Het staat er nog helemaal als iets van, alsof die tempel er nog steeds staat. Zo wordt er geschreven. Dus, zegt men, de Bijbelgeleerden, de Bijbelgetrouwe geleerden, die zeggen dus ook, Marcus 13 is geschreven voor het jaar 70. Net zo goed als Matthäus 24. Nou, dan kom je dus op grond van het interne bewijs, zoals ze dat dan noemen, uit het Marcus evangelie, uit de brieven van Paulus, etc., op basis van het externe bewijs, hè, die dode zeerollen en andere dingen die er gevonden zijn, kom je op een vrij precieze datering het jaar, tussen het jaar 66 en uiterlijk het jaar 70 moet het Marcus evangelie op schrift zijn gesteld. Nou, dat is een beetje een droge theorie misschien, maar het is wel belangrijk voor ons dat we dat ongeveer weten. Ten eerste namelijk omdat daarmee dus ook zeer goed te verdedigen is op grond van die buitenbijbelse gegevens en het interne bewijs, dat het Marcus evangelie daadwerkelijk door iemand geschreven is die op zijn minst een aantal ooggetuigen kende van het leven van de Heer Jezus Christus. Dat is het eerste belang. En op grond van de Bijbelse gegevens kun je dus ook vaststellen dat het evangelie dus ergens geschreven is voordat een aantal dingen die de Heer Jezus had gezegd, voorzegd had, gebeurden. En daarmee is dus een gedachte dat een persoon die zich uitgaf voor Johannes Marcus het evangelie pas veel later zou hebben geschreven, eigenlijk totaal ondenkbaar. Het is eigenlijk veel denkbaarder en realistischer om te accepteren dat dit evangelie gewoon geschreven is door de man wiens naam het draagt, namelijk Johannes Marcus. Immers, en dat is een laatste argument, anders zou de vroegchristelijke gemeente, nou laten we het hebben over Papias bijvoorbeeld en dergelijke, die ook geschriften hebben geschreven en zo, die zouden dat nooit geaccepteerd hebben, dat er iemand onder de naam van Marcus een boek had geschreven en zei van, dit is het evangelie van Marcus. Dat zouden ze nooit geaccepteerd hebben. Dat waren leerlingen van Johannes immers. Die zouden dat schrijven ook meteen naar de prullenbak hebben verwezen. Nou, de schriftcritici en de moderne theologie houden echter in strijd met al die gegevens, en er zijn natuurlijk nog veel meer gegevens, willens en wetens vast aan een late datering. En wel om een doodeenvoudige reden, zo schreef een evangelisch bijbelgeleerde, omdat zij niet willen geloven in de Bijbel. Dat is de hele kern. En dan moet je vasthouden aan zogenaamde moderne ideeën, die inmiddels al 50 jaar achterhaald zijn, bewezen achterhaald zijn. Het is ook een generatie, en dat heb ik hier in het papier gezet, maar het is ook een generatie van theologen natuurlijk, die nu rond de 60, 70, soms al 80 zijn, of overleden zijn. Ik denk aan een Kuitert, geloof ik, en dat soort
leeft
mensen.
Leeft nog, meneer.
Die leeft nog. Maar die mensen hebben dat ingezet. Die hebben weer andere predikanten opgeleid. Die zitten helemaal vast in die lijn. En die hebben eigenlijk het geloof gewoon verworpen. Waardoor nu een man als een Hendricks op de preekstoel mag staan. En wat we dan van broeder Spaans laatst horen, dat als die spreekt de kerk zelfs zo vol is dat de stoelen bij moeten. Terwijl die alleen maar komt vertellen aan mensen dat God niet bestaat. Nou, dat soort gedachten worden geleerd op basis van een theologie die ongeveer tot in de jaren 50 misschien houdbaar was, maar inmiddels gewoon praktisch niet meer houdbaar is. Toch blijven ze eraan vasthouden. Wat dat betreft zijn ze nog orthodoxer dan wij, zou je juist denken. Want ze houden vast aan ideeën die gewoon, ja, oud zijn. Verouderd. Wanneer je de Bijbel namelijk kunt afdoen als een boek, waarin we niet de 100% zuivere waarheid vinden, kun je het allerlei kanten op uitleggen, interpreteren of zelfs verwerpen, zonder dat dat consequenties heeft. Want je behoudenis is er toch niet meer van afhankelijk van wat erin staat. Dan kun je gewoon roepen wat je wil. Dan maakt het helemaal niet uit. En juist dit evangelie, dit eerste Marcus-evangelie, dit eerste evangelie, dus het oorspronkelijke Marcus-evangelie, heeft consequenties als je het namelijk aanvaardt of verwerpt. Daar is het ook heel duidelijk in zelf. Nou, de bijbelgetrouwe schriftkenners gaan ervan uit dus dat Marcus zelfs de Heer Jezus in zijn leven heeft gezien en gehoord. En mogelijk zelfs enige malen persoonlijk heeft gesproken. Daar is geen hard bewijs voor, maar dat noemen ze dan, nou ja, bewijs naar de omstandigheden. Hij behoorde dan namelijk wel niet tot de discipelen van de Heer, maar heeft hem waarschijnlijk wel gezien en mogelijk zelfs gekend. En wel om een hele eenvoudige reden, namelijk omdat zijn moeder, Maria, die heet ook Maria, een van de vrouwen was die de Heer Jezus diende. Marcus' moeder woonde, en dat citeer ik even, Marcus' moeder woonde in Jeruzalem. En ze stelde haar huis open voor de samenkomsten der gemeenten. Dat hadden we net al gelezen in Handelingen 12 vers 12. Zij zal daar wel een groot huis gehad hebben. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Jezus daar ook het laatste avondmaal gehouden. Genoemde Maria had zelfs personeel voor het onderhoud van haar woning. Want Lucas vertelt dat een dienstmeisje totaal verrast was dat Petrus uit de gevangenis ontsnapt was en op de stoep stond. We lezen over Marcus in Handelingen 12 vers 12. Hier is iets misgegaan met kopiëren. Maar overtypen. Oh ja, dat hadden we net gelezen. Na een ogenblik van overlegging Petrus naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus, waar velen vergaderd waren in gebed. Misschien kende hij Petrus al, Marcus dus, misschien kende Marcus Petrus al uit het hof van Gethsemane. Marcus vertelt namelijk, en dat is ook wel heel bijzonder, over een jonge man die toen Jezus gearresteerd was, nog bij Jezus wilde blijven na zijn arrestatie. Toen hij echter zelf ook werd vastgegrepen, maakte hij zich zonder bovenkleed snel uit de voeten. En dat lezen we in Marcus 14 vers 51. En dat is, het Marcus evangelie is de enige die erover schrijft. En een jonge man die een laken om het naakte lichaam geslagen had, liep mede hem achterna en ze grepen hem. Maar hij liet het laken in hun handen en hij nam naakt de vlucht.
Nou. Het is mij mijn hele leven al verteld dat dit Marcus was.
Ja.
En het begon op een lagere school al met de Bijbelverhalen. En een bepaalde leraar van mij, waaronder Jacob Klein Hanenveld, die heeft ook gezegd.
Ja.
Het kan haast niet anders.
Ja, dat, inderdaad, ik heb ook al verschillende bronnen erop nageslagen. En hier staat aan, die jonge man zal hij zelf geweest zijn. Ook al is Marcus geen apostel of oudste geweest, in zijn ouderlijk huis zal hij talrijke oog- en oorgetuigen van het optreden van Jezus hebben ontmoet. Dit zal diepe indruk op hem gemaakt hebben. Met de apostel Paulus en zijn neef Barnabas heeft hij vervolgens op Cyprus de eerste zendingsreis gemaakt. Lucas vertelt ons dat hij assistent van Paulus was op Cyprus. In de nieuwe vertaling lezen we dat hij meegegaan was als helper. Het Griekse woord dat Lucas gebruikt betekent notulist of schrijver. En Marcus was toen al bedreven met de pen. Veel later was hij in Rome de tolk van Petrus volgens Papias, een van de oudste kerkvaders, een leerling van Johannes. In de evangeliebeschrijving naar Marcus horen we dus de weergave van de prediking van Petrus. Marcus is dus zowel van Paulus als van Petrus zeer intensief een metgezel geweest. Nou, er is dus eigenlijk nogmaals geen enkele reden om het Marcus evangelie af te doen als een schrijven van een anonieme man. Die met gebruikmaking van de naam Marcus een of andere valse schrijvende wereld in wilde helpen. En persoonlijk begrijp ik eigenlijk ook niet waarom deze gedachte van de moderne bijbelwetenschappers zo breed ingang heeft gevonden. Zelfs zo breed, en ik heb het al eerder genoemd denk ik, dat ze in de schooleditie van de nieuwe bijbelvertaling zijn opgenomen als inleidingen. In die nieuwe bijbelvertaling heb je voor elk bijbelboek een inleidend verhaaltje. Met, nou, dit is het boek Marcus en bla bla. Geschreven in, dat weten we niet. En we nemen aan dat en men denkt dat. En het is allemaal heel heerlijk vaag. En al die inleidingen, toen ik dat doornam, toen had ik echt zoiets van, waarom doen ze dat nou? Het voegt helemaal niets toe. Het doet alleen maar afbreuk aan de tekst die daarna volgt. Als je zo'n inleiding gelezen hebt, waarom zou je überhaupt het boek nog lezen of de brief? Ik kan me goed herinneren, de Korinthebrief. Daar stond bij dat hij helemaal niet door Paulus geschreven was. Ik denk, nou ja, waarom zou je zo'n brief dan nog lezen? Als gewoon iemand dat geschreven heeft. Goed, die nieuwe Bijbelvertaling heeft dus die inleidingen op de Bijbelboeken en brieven opgenomen. En dan vraag je dus af van, waarom brengt iemand dan zo'n vals geschrift uit, als het zo zou zijn? Hè? Ik heb eigenlijk nooit anders gezien dan dat het vals uitbrengen van anonieme geschriften meestal als reden had geldelijk gewin. Maar dat is eigenlijk pas sinds de boekdrukkunst. Want daarvoor kon men geen boeken uitgeven en er geld aan verdienen. Of wraakzucht. Een smaadschrift. Dat zie je tegenwoordig op internet ook. Dat staat vol met smaadschriften naar mensen toe en zo. Dat is heel makkelijk tegenwoordig. Je opent een blog en je kwakt alles erop. En dat doe je lekker anoniem allemaal. Maar ja goed, er zijn vroeger ook wel gedrukte smaadschriften geweest. Maar het Marcus Evangelie is geen smaadschrift. Het verhoogt de Heer Jezus. Dus waarom zou iemand dat doen überhaupt? Het kan ook niet zo zijn dat deze anonieme schrijver probeerde eer te ontvangen, want hij was immers anoniem, zegt men. Dus geen enkele persoonlijke drijfveer of gewinnen, dat maakt de theorie alleen maar meer onhoudbaar. En eigenlijk kunnen we dus vaststellen dat Marcus daadwerkelijk een naaste medewerker van de twee belangrijkste apostelen is geweest. En dat zijn moeder de Heer Jezus diende. En tevens de Heer naar alle waarschijnlijkheid persoonlijk ook heeft gekend. En dat maakt de inhoud van het boek eigenlijk alleen maar heel relevant voor ons. Want we spreken dus eigenlijk over iemand. Hij was toen waarschijnlijk een jaar of 12, 13 toen de Heer Jezus gekruisigd werd. Dus we spreken over iemand die het allemaal van heel nabij heeft meegemaakt. Goed opmerkelijk is, wanneer we het evangelie van Marcus gaan lezen, dat hij niet begint bij de geboorte van de Heer Jezus. Ik weet niet of jullie het al opgevallen was. Hij begint met de komst van Johannes, die als bode kwam. Nou, eigenlijk heel gek. Maar ook Johannes doet dat niet. Die begint ook niet met de geboorte van de Heer Jezus. Die begint ook niet met het geboorteverhaal. En alleen Lucas en Matthäus beschrijven dit. En voor wat betreft Lucas is dat eigenlijk een logische keuze. Lucas wilde een historisch betrouwbaar verslag maken, punt. Gewoon een geschiedenisboek eigenlijk. Nou, Matthäus was een schrijver die zich voluit richtte op de Joodse lezers. Vanuit zijn eigen Jood zijn beschreef hij daarom ook het leven van de Heer Jezus. En daarin is het natuurlijk heel belangrijk dat hij hun liet zien dat die maagdelijke geboorte plaats had gevonden. Dat de Messias op die manier gekomen was. Johannes schreef een evangelie met een nadruk op de persoon en de goddelijkheid van Christus. En zijn evangelie is eigenlijk, zoals men dan zegt, meer theologisch. Qua verhaal. Hij heel erg de zoon van God en de goddelijkheid van Christus, daar heeft Johannes het heel veel over. Nou, zo zien we eigenlijk dat iedere evangelieschrijver zijn eigen invalshoek had van waaruit hij schreef. En bij het Marcus-evangelie is dat dan ook niet anders. Het feit dat het geboorteverhaal ontbreekt, doet eigenlijk ook niets af aan de kern van de boodschap die Marcus ons geeft. En mijn persoonlijke opvatting is dat het geboorteverhaal toen waarschijnlijk bij iedereen zo bekend was, dat Petrus en Marcus er eigenlijk helemaal niet aan gedacht hebben om dat op te schrijven. Het maakt niet uit welke motivatie ze ook hadden. Kennelijk vond, en dat is veel belangrijker, de grote schrijver, de Heilige Geest, het niet belangrijk dat Marcus dat verhaal opschreef. Het was door Lucas ook al geschreven, werd door Matthäus ook geschreven. En we hebben het complete plaatje al. Dus voor ons is dat eigenlijk ook helemaal niet belangrijk waarom het, maar het is gewoon een opmerkelijk feit. Daarnaast is het een Marcus Evangelie is natuurlijk met name een getuigengeslacht van Petrus. En Petrus was nooit getuige geweest van die geboorte. Die kwam pas bij de Heer Jezus. In het begin van het Marcus Evangelie, de roeping van de eerste discipelen. Kort vertelt hij even over Johannes, dat hij aankwam, dat hij de mensen klaarmaakte. En hij zal waarschijnlijk de prediking van Johannes ook gehoord hebben, Petrus. Iedereen kende dat daar natuurlijk. En vervolgens kwam de Heer Jezus en was Petrus een van de eerste discipelen die geroepen wordt. En daar begint het verhaal. Nou, kennelijk bestond er echter wel de behoefte aan een meer samenhangend geschreven verslag van het leven van de Heer Jezus Christus. En eigenlijk ook wel logisch wat ik zo net ook al zei. De apostelen predikten het evangelie, zij waren ooggetuigen geweest. En de eerste jaren was dat aan de hand van hun eigen verslagen natuurlijk. En daarnaast waren er heel veel mensen die het konden bevestigen. Honderden, duizenden. Die konden bevestigen dat het waar was wat ze vertelden. En daarom kwamen er ook zoveel mensen dat geloven natuurlijk. Want ze wisten allemaal, het is waar. Maar, op een zeker moment werd het aantal ooggetuigen natuurlijk minder. Mensen overleden. En er werden steeds minder, er werden veel christenen vervolgd en gevangen genomen en overleden. Op die manier kwamen voor de beesten. Het was daarom goed om daar natuurlijk een schriftelijk verslag bij te hebben. Want wat op papier staat, ja, ze zeggen tegenwoordig altijd wie schrijft die blijft. En er kwam een schriftelijk verslag. En Paulus was natuurlijk een man van de pen, die schreef zijn brieven. Maar die was geen evangelieschrijver. Hij was meer een uitlegger, een echte theoloog. En ja, ik denk zelf dat Petrus kennelijk zijn ervaringen met de Here op papier wilde laten zetten. Dus inderdaad voor latere generaties, dat de Heilige Geest hem daartoe leidde. Goed, wat de menselijke motivatie ook was, het is natuurlijk uiteindelijk door de Heer geleid dat het zo gekomen is dat de evangelieën opgeschreven zijn. Nou ja, wie kon je zo'n verslag beter laten schrijven dan iemand die bedreven was met taal, als tolk, schrijver, notulist, en zo dicht bij het gebeuren stond dan Marcus. En daarom was hij natuurlijk ook een uitgelezen keuze van Petrus. In de voertaal van die tijd, dat is wel opmerkelijk. Ik weet niet of jullie het weten, maar het Griekse, het Marcus-evangelie is in het Grieks. Maar sommige delen zijn in het Aramees. En dat was de taal die de Heer Jezus sprak. Vooral citaten heeft hij een aantal malen letterlijk opgeschreven. En daarna legt hij uit wat het betekent. Heel bekend, het dochtertje van Jairus. Daar staat erbij in het Marcus-evangelie, Talita Kum. Ja. Meisje, sta op. Dat is Aramees. Er is geen enkele andere evangelie of bijbelschrijver die Aramese woorden gebruikt. Alleen maar Marcus. Nou, dat komt waarschijnlijk omdat Petrus hem gewoon zei van dat zei de Heere. En dat was gewoon Aramees. Dat was wat Petrus sprak. En goed, hij heeft dus een aantal. En daarnaast heeft hij nog een aantal Latijnse woorden in de grondtekst staan. Kennelijk een Latijnse uitdrukking die veel voorkwam, of zo, zoals dat wij in het Nederlands het woord überhaupt hebben. Dat een Duits leenwoord is natuurlijk, helemaal niet Nederlands. Al bepaalde Franse woorden. Zo heeft hij bepaalde Latijnse woorden gebruikt. En dat is heel opmerkelijk eigenlijk dat zo erin gekomen is. Want daarmee zie je hoe dicht dat eigenlijk stond bij de Heer Jezus zelf, bij de apostelen zelf. Gewoon in de spreektaal van die tijd, in het Koine Grieks, zoals dat dan heet. Het Boerse Grieks, zo noemen ze dat ook wel. Hè? Dus het was eigenlijk in een soort van, dialect Grieks. Ik zou zeggen Fries, maar dan beledigen we mensen. Hè? Dus goed, het staat dus heel dicht, heel tastbaar. Bij de mensen uit die tijd. Het is een evangelie echt geschreven door een ooggetuige. En dat daarin dan wat minder gedetailleerd beschreven is, heel veel dingen, dan dat Lucas deed, is ook verklaarbaar. Marcus schreef het verhaal van Petrus. En het is opmerkelijk dat juist die delen daarin, die Petrus in een meer positief daglicht zouden kunnen stellen, door Petrus zijn weggelaten. Kennelijk vond Petrus het niet zo belangrijk om als een soort van superdiscipel voor de dag te komen. Maar wilde hij met name in zijn evangelie, in het Marcus evangelie, zijn Heer laten schitteren. En dat is natuurlijk iets wat de ware apostel ook siert natuurlijk. Dat is een echte apostel die zijn meester voorop stelt en niet zichzelf. Een aantal andere dingetjes zijn weer heel opmerkelijk. En dat zijn een aantal details die alleen Petrus kende, zijn opgenomen in het Marcus evangelie. Een voorbeeld daarvan is Marcus 1 vers 18 tot 20. Het is maar een heel klein voorbeeldje, één woordje maar. Of één uitdrukking maar. Marcus 1 vers 18 tot 20. En zij lieten terstond hun netten liggen en volgden hem. En een weinig verder gegaan zijnde, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broeder, terwijl deze bezig waren in het schip hun netten in orde te brengen. En terstond riep hij hen, en zij lieten hun vader Zebedeus in het schip achter, met de dagloners, en gingen heen hem achterna. Nou, ik denk dat de meeste van jullie niet opgevallen is wat hier het detail is. Want alleen Matthäus en Marcus vermelden hier dat Zebedeus achterbleef in het schip. Maar alleen Marcus vertelt, net dat ene extra detail, dat Zebedeus met de dagloners achterbleef. Nou, dan denk je, wat is daar nou bijzonder aan? Maar hier zie je de hand van de visser Petrus. Want Petrus werkte zelf ook met dagloners bij het vissen. En dus die heeft gewoon gezegd met de dagloners. Dat is precies dat ene detail wat een visser niet ontgaat. Dat daar de dagloners, de arbeiders bij CBD'ers in de boot waren. Nou, sommigen menen dat dit soort verschillen wijzen op tegenstrijdigheden. Maar niets is natuurlijk minder waar. Het is een verschil in detaillering. En juist deze kleine verschillen laten zo mooi zien wie eigenlijk de schrijver of de verteller is. Die erachter zit. De hand van Petrus zie je daarin. En dat hij daarmee bepaalde details had gezien of laat vermelden. En Petrus vond het belangrijk omdat hij zelf visser was. Nou ja, en dus ook met dagloners werkte. Nou, als je Matthäus zijn verslag leest, zou je kunnen denken. En die jongens lieten hun vader gewoon maar achter in de boot. En blijf maar lekker zitten met je vissen. Maar als je dus Marcus leest, dan zie je dus dat CBD's hun liet gaan. Zo van, gaan we met hem mee. De dagloners en ik maken het werk wel af. Want een hele vangst aan vissen weg laten gaan, dat is natuurlijk omzetverlies, dat wou je niet hebben. Goed. Een ander voorbeeld is Marcus 1 vers 29 tot 31. Dat komt alleen maar in het Marcus evangelie voor, heel bekend.
Marcus 1.
Vers 29 tot 31. Ja. Dat is de genezing van de schoonmoeder van Petrus. En te stond uit de synagoge. Gingen ze in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En de schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed. En terstond spraken ze met hem over haar. En hij kwam naderbij, vatte haar hand en richtte haar op. En de koorts verliet haar en zij diende hem. Nou, het Marcus evangelie is het enige evangelie dat spreekt over de ziekte van de schoonmoeder van Petrus. En ook dat is eigenlijk niet verbazend. Want Petrus had dit verhaal aan Marcus verteld. En de enige andere evangelieschrijver die hierbij was, en dat lezen we ook, was Johannes. En alleen die zou het uit eigen ervaring kunnen navertellen. Dit was gewoon een persoonlijke ervaring van Petrus. Het eerste wat hij de Heer Jezus zag doen. Dat zijn eigen schoonmoeder genezen werd, terwijl ze behoorlijk ziek was. En dat heeft indruk gemaakt op hem. En dat heeft hij beschreven. Een wonder in de persoonlijke levenssfeer. En tot slot, het mooiste voorbeeld, en dat heb ik al aangehaald, is natuurlijk dat Marcus zelf s'nachts vluchtte toen hij bijna gearresteerd werd. En met een laken om en dat hij de vlucht moest nemen. Nou, de Bijbel met kanttekeningen, en ik heb een editie uit 1955, dus nog behoorlijk reformatorisch. En daar ben ik heel zuinig op. De Bijbel met kanttekeningen vermeldt het volgende over het gebeuren uit Marcus 14 vers 50 en 52, dat hij dus naakt wegvluchtte. Was deze jonge man wakker geworden toen de stoet zijn woning voorbij trok? Men vermoedt dat het Johannes Marcus zelf is geweest. Was hij toen hij met zijn neef Barnabas en Paulus meeging ongeveer 25 jaar? Dan was hij bij de gevangenneming van Jezus 10 à 12 jaar. Marcus is de enige van de vier evangeliën die de bijzonderheid over deze jonge man meedeelt. En ook de Netbijbel, dat is een evangelische vertaling, deelt die mening dat het Johannes Marcus betreft. En zij zeggen dat hij naakt wegrende, een referentie naar Marcus zelf is. En dat traditioneel aangenomen wordt dat hij inderdaad die persoon is. En als schrijver van het evangelie. En dat alleen op die manier dus erin vermeld wordt. Opmerkelijk is natuurlijk dat hij alleen maar een laken om had. En inderdaad die conclusie wordt dan getrokken van kennelijk hoorde hij het rumoer. Of was hij s'nachts stiekem het bed uitgegaan en een laken om zich heen geslagen. En op die manier de stoet achterna gegaan ofzo. Goed, dat vertelt het verhaal verder ook niet. En Marcus vond het kennelijk niet belangrijk genoeg om te zeggen van dat was ik. Dus we moeten het een beetje gissen. Maar het is wel leuk, dit soort details. Wel denk ik dat Petrus deze persoonlijke nood van Marcus nooit toegestaan zou hebben. Als hij niet zou hebben gezien, of zeker geweten, dat het waar was. Het onderscheidt dit evangelie dus van de anderen. En het zijn juist die kleine, maar belangrijke persoonlijke noten die het des te meer betrouwbaar maken voor ons. Je ziet gewoon die persoonlijke, ja, die finishing touch noemen ze dat dan, hè? Goed. Eerst maar even koffie.
Ja. Mag ik pas zo'n 12 of 13 jaar
zijn? Ja, zoiets. Hoogstens.
Ja. En de tempel is in 70 na Christus.
Ja.
En Tina die is nu dat ze druk had.
Naar het Marcus evangelie weer. Het evangelie van Marcus had eigenlijk een hele bijzondere doelgroep, als je het bekijkt. Het zijn met name de ongelovige heidense mensen waarop gericht is. Dat kun je halen uit het feit dat heel veel dingen worden uitgelegd, extra worden uitgelegd, wat in andere evangelieën niet wordt uitgelegd. Wat ik net al noemde, bijvoorbeeld die letterlijke citaten, die worden echt extra uitgelegd aan de lezer. Dat valt ook een beetje in de lijn met dat Petrus in eerste instantie ook geroepen was om de heidenen het evangelie te verkondigen. Dat was de eerste opdracht van Petrus, later heeft Paulus die ook overgenomen. Hij legt dus dingen uit die voor de Jood geen toelichting behoeven. Bijvoorbeeld in Marcus 3 vers 17 heb je zo'n voorbeeld. Er zijn er nog wel meer hoor. 3 vers 17. Daar staat dus bijvoorbeeld de bijnaam. Ik kan het toch niet uitspreken. Bonerges. En dan staat erachter dat is zonen des donders. Maar dat was gewoon een uitdrukking die men allemaal kende natuurlijk, de Joden. En ook in 5 vers 41 nog zo'n voorbeeldje. 5 vers 41. En hij vatte de hand van, dat had ik al eerder genoemd. Hij vatte de hand van het kind en zei tot haar Talita Kum, hetgeen betekent, meisje, ik zeg, u sta op. Nou, iedereen in Israël wist wel wat dat betekende, want dat was gewoon Aramees. Dus daaruit blijkt dus dat het evangelie, en er zijn nog veel meer voorbeelden hoor, met name dus geschreven was voor mensen die niet uit Israël kwamen. En men neemt aan dat het voor met name de gemeente in Rome en dergelijke bedoeld was in eerste instantie. Hoofdstuk 7, vers 3 en 4 is ook nog een mooi voorbeeld. Ik begin even bij vers 2. En toen zij zagen dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is ongewassen, handen hun brood aten, want de fariseeën, daar komt die tussenzin die de uitleg is, want de fariseeën en al die joden eten niet zonder eerst een handwassing verricht te hebben, daarmee vasthoudende aan de overlevering der ouden, en van de markt komende eten zij niet dan na zich gereinigd te hebben, en vele andere dingen zijn er, waaraan zij zich volgens overleveringen houden. Bijvoorbeeld het onderdompelen van bekers en kannen en koperwerk. Toen vroegen de fariseeën enzovoorts. Dus dan zie je echt een hele lange uitgebreide toelichting op het feit dat ze met ongewassen handen aten. Kennelijk was dat in de heidense wereld heel normaal gewoon om met ongewassen handen aan tafel te gaan. En hier geeft dus Marcus echt een stuk uitleg van waarom ze dat deden. Puur omdat de wet en de overlevering dat soort dingen voorschreef. En wordt er dus extra toelichting gegeven. Nou, voor ons is dat natuurlijk ook heel mooi, want wij zijn ook eigenlijk heidenen, zeg maar dan bekeerde heidenen. En daardoor is het voor ons ook een stukje extra toelichting waarom zoiets gebeurde. Het is dus echt, het Marcus Evangelie is dus echt geschreven voor mensen die van oorsprong geen kennis hadden van de Joodse traditie. Dus voor de heidenen, zeg maar. Nou, dat vind je dus in dat soort dingetjes. Nou, dat betekent echter niet dat het Marcus Evangelie niet in Jeruzalem of Palestina gelezen werd. Want bijvoorbeeld die vondst bij de Essenen, van de Dode Zeerollen, toont aan dat het Evangelie dus ook daar in Israël bekend werd later, de kopieën ervan. En ook in Egypte. Nou, het evangelie van Marcus is duidelijk, en ik had het net al even over, is duidelijk geen heldenepos of wat ook maar. Dat las ik laatst nog ergens, van dat verhaal van Jezus was afgeleid van de Griekse mythes en weet ik veel allemaal. En dat schreef iemand, en allemaal heldenepos, maar dat kun je dus helemaal niet halen uit het Marcus evangelie. Het is eigenlijk feitelijk, als je het bekijkt, een weinig prozaïs en heel direct geschreven en een eenvoudige taal geschreven evangelie. En het is ook het kortste evangelie dat we kennen. En ik had het net al even over, bijvoorbeeld het woord terstond, komt om de havenklap voor. Terstond deden ze dit, terstond deden ze dat. Een vertelstijl van en toen, en toen, en toen, en toen. Heel kort, staccato, wordt er nou, bijna doorheen gereest, zeg maar. Dat is echt de manier van Petrus, herken je daar, hè? Dat obstinate mannetje wat in feite gewoon vaart maakt in alles. En zo is het hele evangelie van Marcus, maakt ook ontzettend vaart. Er zitten weinig lange uitweidingen in en zo. Nou, dat is dus een beetje het karakter van Petrus wat we daarin in herkennen. En er is ook iemand die schreef daarover: met groot enthousiasme en veel voortvarendheid zal Petrus het evangelie verkondigd hebben. Matthäus daarentegen geeft nogal wat lange redenvoeringen van Jezus weer. Als ex-tollenaar was Matthäus gewend lange verslagen te maken. Het ontbreken daarvan bij Marcus hangt wellicht ook samen met het karakter van Petrus. Door zijn beroep was Petrus ook een man die als visser gewend was aan te pakken. Er zit zo'n vaart en dynamiek in het Marcus-evangelie. Alles is beschreven, alles in de beschreven geschiedenissen stuwt heen naar het eigenlijke en grote doel. Het grote doel bij Marcus is de beschrijving van Jezus' sterven en opstanding. Daar hangt alles vanaf, het volledige heil. Nou, ik ga nog even weer terug naar het eerste hoofdstuk van Marcus. En Marcus begint zijn beschrijving met, in de eerste zin, begin van het evangelie van Jezus Christus. Nou, erboven hebben de vertalers erboven gezet, in de NBG, het evangelie naar Marcus. En ik denk eigenlijk dat als je het Marcus zou hebben gevraagd, dat hij liever had gehad dat er had gestaan het evangelie van Jezus Christus. Want zo begint hij hem zelf ook, en dat Petrus dat ook zou hebben gewild. Nou, het woord evangelie, ik noemde het al, is koine, oftewel een beetje het gewone volk, zijn Grieks. En het komt van het euangelion of evangelion. En dat betekent dus goede of blijde boodschap. Dat is allemaal wel bekend, denk ik. Persoonlijk geloof ik dan ook dat Marcus en Petrus inderdaad veel liever hadden dat het evangelie van Jezus er was, van Jezus Christus. Want dat is namelijk het evangelie wat centraal staat in dit boekje, eigenlijk moeten we zeggen, dit schrijven. De boodschap dat Christus is gestorven en opgestaan om de mens te redden. Praktisch gezien kun je het Marcus evangelie in 3 delen onderverdelen. Eerst Jezus' prediking en werk in Galilea, de roeping van de apostelen. En zijn werk daar, vervolgens gaat het dan op de reis naar Jeruzalem en wat daar allemaal gebeurt. En vervolgens is het Jezus' prediking en werk in Jeruzalem, wat dan eindigt in zijn dood en opstanding. En verder valt op dat in Marcus de nadruk ligt op de juiste belijdenis, namelijk Christus Jezus is de Zoon van God. En het daaropvolgende juiste antwoord, zeg maar, het volgen van Christus Jezus. Het sleutelvers, eigenlijk, van het hele Marcus evangelie, waarin alles samengevat wordt, is in Marcus 10, vers 45. En daar ligt ook ongeveer het breekpunt van dat de Heer Jezus, na het opgaan naar Jeruzalem, al het werk wat hij deed, en dan komt dan het breekpunt dat dan de leidende Christus naar voren komt, zeg maar. Marcus 10, vers 45. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Nou, de aanvaarding of verwerping hiervan bepaalt het levenslot van een mens. En de herziene Statenvertaling heeft daar staan: want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Dus niet zijn leven, maar zijn ziel, staat daar. Nou, dat vertalen wij vaak één op één, maar er zit wel een verschil tussen. Gaan we eerst naar de Zoon des Mensen. Nou, broeder Paul die maaide me laatst al een beetje voeten, de gras voor de voeten weg met zijn prediking, maar dat geeft niks. De naam Zoon des Mensen komt 13 keer voor in het evangelie van Marcus. En ook in Matthäus komen we 29 keer tegen, in Lucas 25 keer en in Johannes 12 keer. Nou, buiten de evangelieën komt het alleen nog één keer voor, komt het alleen nog voor in Handelingen 7 vers 56. En de uitdrukking is dus ontleend aan Daniël 7 vers 13. Dat heeft broeder Paul dus laatst verteld in de prediking ook. Waar er staat, ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie. Met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich tot de oude van dagen en men leidde hem voor deze. Nou, die uitdrukking Zoon des Mensen wordt altijd in een bijzonder verband gebruikt. Door de Heer Jezus zelf. Het betekent feitelijk, letterlijk betekent het mensenkind. Een afstammeling van een mens. Maar het wordt gebruikt in die passages waarin de Heere zijn macht toont. Zijn macht op aarde, of spreekt over zijn toekomstige heerschappij. Oftewel, wanneer hij spreekt over zijn koningschap en zijn macht en de aanvaarding daarvan. Een aantal voorbeeldjes door Marcus, gaan we even doorheen lopen. Marcus 2 vers 8 tot 11. Dan begin ik even ietsje eerder. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus doorstond in zijn geest dat zij al dus in zichzelf overlegden. En hij zeide tot hen, waarom overleg gij deze dingen in uw harten? Wat is gemakkelijker tot de verlamde te zeggen, uw zonden worden vergeven, of te zeggen, sta op, neem uw matras op en wandel. Maar, opdat gij moogt weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, zeide hij tot de verlamde, tot u zeg ik, sta op, neem uw matras op en ga naar uw huis. Nou, hier toont de Heer Jezus dus zijn macht om de zonde te vergeven in eerste instantie. En als bewijs daarvan doet hij dat wonder voor de ogen van de mensen. In hetzelfde hoofdstuk, vers 27 en 28, dat arend plukken op de Sabbat. En hij zeide tot hen, de Sabbat is gemaakt om de mens en niet de mens om de Sabbat. Alzo is de Zoon des Mensen Heer ook over de Sabbat. Hier toont hij zijn Heer zijn over de Sabbat. Een door God ingesteld iets, hè? Marcus 8, vers 31. Dan lees ik alleen Marcus 8, vers 31, maar in 9, vers 31 en 14, vers 41 vind je dezelfde zinsnede terug. Marcus 8, vers 31. En hij begon hen te leren dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en de geleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. Nou, en hier gaat het dus inderdaad, de Zoon des Mensen moest lijden, maar ook die opstanding weer, hè, weer die macht van de Heere. Nou ja, Marcus 9 vers 12 vind je dat ook terug. En dat is wel een mooie om even naar te kijken, Marcus 9 vers 12. En hij zeide tot hen, Elia komt wel eerst en herstelt alles, maar hoe staat er dan geschreven van de Zoon des Mensen, dat hij veel moet lijden en dat hij veracht zal worden? Maar ik zeg u, ook is Elia gekomen en ze hebben met hem gedaan wat zij wilden, gelijk van hem geschreven staat. Hier zie je dan de lijdende Messias. Dat is onder andere een citaat eigenlijk uit Psalm 22 vers 7. Ik ga er even naartoe. citaten gebaseerd daarop, zeg maar. Psalm 22 vers 7. Maar daar staat dan, maar ik ben een worm en geen man. Een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd. Nou, daar verwijst de Heer naar in dit gedeelte. Goed. Dan hebben we nog Marcus 14, vers 22. Ja, er zijn natuurlijk veel meer plekken, maar als we die allemaal nagezoeken, moeten we dan precies, er zijn 84 teksten nalezen. Nou, dat redden we vanavond even niet. een beetje doorgaan dan. Marcus 14 vers 22. Of ben ik nou abuis?
Jawel.
Ja. En terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak de zegen uit, brak het, gaf het hun en zei, neem, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zij dronken. Nee, ik ben wel abuis. Ik zal even omcirkelen dat dat niet klopt. Klopt.
62?
Ja, of het is 13. Ik zit er bijna al in.
62.
Ja hoor. Ja, 62. 62 klopt.
Oh, typfout dus.
Ja, 62 klopt.
En Jezus zei, ik ben het. En gij zult de Zoon des Mensen zien. Gezeten aan de rechterhand der macht en komende met de wolken des hemels. Ja, klopt. Moet ik het even verbeteren. 62. Typfoutje snel gemaakt. Nou, dat was dus inderdaad het komen op de wolken. Nou, zo zijn er nog veel meer plaatsen aan te halen. Waarin je dus die mensenzoon ziet. Als, gerelateerd aan de leidende Messias. En de koning die zijn macht aanvaardt. En dat is eigenlijk alleen waar je dat dan ziet. Of die zoon des mensen. Verder lazen we dus in die tekst. Dat hij zijn ziel zal geven als losprijs voor velen. Nou, ziel, het Griekse woord dat daar gebruikt is psyche. En wij kennen dat natuurlijk wel, want dat is psyche. En daar kennen we het woord van, dat is de geest. Of de levensgeest of levensadem is dat. En die gaf de Heer Jezus ook daadwerkelijk zelf. In Markus 15 vers 37 staat namelijk bij het sterven van de Heer Jezus... Dat hij en hij gaf de geest. Nou, we zijn er toch. 15 vers 37. Begin ik bij 36. Zie, hij roept Elia. En iemand liep toe, drenkte een spons met zure wijn, stak ze op een riet en gaf hem te drinken, zeggende, stil, laat ons zien of Elia komt om hem maar af te nemen. En Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest. En daar staat precies hetzelfde woord. Dat psyche is daar weer gebruikt. Ja, dat kun je met zo'n concordantieprogramma heel mooi opzoeken allemaal. En dan zie je dat dit woord uitsluitend wordt gebruikt als er gesproken wordt over levensgeest, levensadem. Of over de geest, de heilige geest, zeg maar. Het woord wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in 1 Petrus 1 vers 8 tot 9. En die lees ik wel even voor. Waar we lezen, hem heb gij lief, zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij... zonder hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. En dat staat hier in meervoud, maar in de grondtekst staat gewoon weer psyche, dus de zaligheid van de ziel. En dat is wat we verwachten door die losprijs die de Heer Jezus betaald heeft. Dan komen we nog even op het woordje losprijs. De ziel van de mens, dat is dus waar het allemaal om draait. En dat is wat Christus dus ook gaf, zijn eigen ziel. Zijn alles wat hij kon geven als mens, in zijn menselijke lichaam, zeg maar, als een prijs, en eigenlijk een hele grote prijs natuurlijk, om de slavernij te breken. Om de slaven die vrijgekocht konden en willen worden, te kopen. Daar komt het woord losprijs namelijk weg. Losprijs is het bedrag wat betaald werd voor een slaaf om die vrij te kopen. Dat was een losprijs die je betaalde. Het gaat hier niet om de Oude Testament, is het losser in die zin. Want dat was met huwelijksrechten en dat soort dingen. Maar het ging hier echt, het woord wat daar gebruikt is. Dat is jammer, ik heb het woord vergeten te noteren. Dat ging dus echt om het woord wat gebruikt werd om slaven vrij te kopen. Dus in de Romeinse recht, zeg maar. Nou, dit vers spreekt dus eigenlijk als het ware het evangelie van Marcus in twee delen. De dienst van de dienaar, de Heer Jezus die komt om te dienen. Hij kwam om te dienen, hè? Marcus 1 vers 1 begint al zo, hij kwam om te dienen. En 2, het offer van de dienaar, de losprijs die hij betaalde. En als rode draad staat dan centraal door het hele evangelie heen eigenlijk de vraag, wil je Christus Jezus volgen of niet? En nou, een aantal voorbeelden daarvan, en die gaan we niet allemaal meer opzoeken nu, omwille van de tijd, maar Petrus en Andreas in Marcus 1 vers 17 en 18, hè, die geroepen worden en dus inderdaad, direct hem volgen. Levi in hoofdstuk 2 vers 14. De tollenaars en de zondaars die de Heer Jezus roept. De massa bij Galilea. Later wordt weer een grote massa genoemd. Dat zijn discipelen. Dat is wel even leuk misschien om dat er even bij te nemen. 6 vers 1. En eigenlijk zie je dat door het hele evangelie heen. Steeds weer die keuze maken. Er staat alleen maar. En hij vertrok vandaar en kwam in zijn vaderstad en zijn discipelen volgden hem. Oh, simpelweg, ze volgden hem. Meer staat er eigenlijk niet beschreven. En, maar goed, er wordt steeds weer die keuze, het volgen van Jezus, wordt steeds weer er even uitgelicht door het hele evangelie heen. Nou, de rijke jongeling, kennen we allemaal het verhaal natuurlijk, hè, dat hij de Heer Jezus eigenlijk afwees. Dat is ook in Marcus 10 staat dat. En Petrus en de anderen. En dat is ook wel even mooi om het er even bij te nemen. Dat is in hoofdstuk 10, vers 28. En daar heb je het weer over de discipelen die volgen. Vers 28. Petrus begon tot hem te zeggen: zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. Jezus zeide: voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mij en om het evangelie. Of hij ontvangt honderdvoudig terug. Nou, Petrus die, ja, je proeft eigenlijk een beetje zoiets van, een beetje een teleurstelling eigenlijk. Hè? Want het ging toen al een beetje over de leidende Christus. En Petrus die zei van, we hebben alles opgegeven. En waarom dan? En dan zegt de Heer, maar je krijgt het honderdvoudig terug. Dat volgen, die keuzes die gemaakt worden. Nou, dat is eigenlijk een beetje de rode draad die door het Marcus evangelie heen loopt. Bartimaeus wordt nog genoemd, de intocht in Jeruzalem. Petrus die op afstand volgde. Maria van Magdala, Maria de moeder van Jacobus. Al die vrouwen die hem volgden. Wordt ook allemaal benoemd en genoemd. En de aanvaarding of verwerping van de boodschap, eigenlijk, die we in die kerntekst in Marcus 10, vers 45, nu even wat verder uitgespeerd hebben, zeg maar, is wat het levenslot van de mens bepaalt. En dat is dan ook het evangelie van Jezus Christus. Niet een evangelie van Marcus of van Petrus, maar een evangelie van Jezus Christus. Dus die woordkeuze van Marcus is eigenlijk heel goed gedaan in dat opzicht. De blijde boodschap dat ieder die hem volgt voor altijd zijn ziel zal hebben gered en dat de mens behouden is. Ik kom nog even terug bij die schriftcritici. Waarom zouden ze nou zo graag willen dat het boek gewoon door een fantast geschreven is? Dan kan je dat allemaal uitvlakken en aan de kant gooien. Dan hoef je geen keuze te maken. Maar accepteer je. Zelfs met alle bewijzen erbij, maar ook zonder de bewijzen die we tegenwoordig hebben, accepteer je het woord van de Heer. Dan zegt het evangelie hier dat de Heer Jezus gekomen is om de losprijs voor je te betalen. Nou, en dat is de boodschap die we in het Marcus evangelie eigenlijk door het hele evangelie heen zien. Dat de Heer de losprijs gegeven heeft en dat zij die hem volgen behouden zijn.